enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 88 vandaag in de eerste acht versen. Psalm 88, de eerste acht versen. 38e hoofdstuk doch vooraf de heilige wetterseren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit de Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 88. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor de opperzangmeester op Magalat Leonot. Een onderwijzing van Heman de Ezrahiet. O Heere God, mijns heils, bij dag, bij nacht roep ik voor u. Laat mijn gebed voor uw aanschijn komen, neig uw oor tot mijn geschrei. Want mijn ziel is der tegenheden zat en mijn leven raakt tot aan het graf. Ik ben gerekend met degene die in de kuil nederdaalt. Ik ben geworden als een man die krachtloos is, afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen die in het graf liggen en die gij niet meer gedenkt. En zij zijn afgesneden van uw hand. Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duisternis, in diepte, en uw grimmigheid ligt op mij. Gij hebt mij nedergedrukt met al uw bare Sela. Mijn bekende hebt gij verre van mij gedaan. En gij hebt mij hun tot een grote gruwel gesteld. Ik ben besloten, ik kan niet uitkomen. Mijn oog treurt vanwege verdrukking. Heere, ik roep tot u de ganse dag. Ik strek mijn handen uit tot u. Zult gij wonder doen aan de doden, of zullen de overledenen opstaan? Zullen zij u loven? Sela. Zal de goede tierenheid in het graf verteld worden, uw getrouwheid in het verderf? Zullen uw wonderen bekend worden in duisternis en uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? Maar ik, Heere, roep tot u en mijn gebed komt u voor in de morgenstond. Heere, waarom verstoot gij mijn ziel en verbergt uw aangezicht voor mij? Van de jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende. Ik draag uw vervanis, ik ben twijfelmoedig. Uw hittige toornigheden gaan over mij, uw verschrikkingen doen mij vergaan. De ganse nacht omringen zij mij als water, te samen omgeven zij mij. Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan. Mijn bekenden zijn in duisternis. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat is dit de vertolking van het leven van uw volk? Want uw volk gaat niet op zilveren mijlen ten hemel, maar door vele verdrukkingen moeten ze ingaan. Door begaande en onbegaande wegen, door eer en oneer, door kwaad gerucht, door goed gerucht. We zijn geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst, want het anker der hoop is reeds binnengegaan. O Heere, dat we ook deze dag zouden bedenken, ja, alle dagen van ons leven. Waar we vandaan gekomen zijn, uit het paradijs waar de breuk is geslagen. En Heere, we hebben het zoveel gehoord, maar we kunnen het 10.000 keer gehoord hebben en nochtans er niets van afweten. Als wij niet voor u invallen, met de strop van zelfveroordeling om onze hals, op genade of ongenade. Dat is altijd wat gij bij al uw kinderen werkt, onvoorwaardelijk. Vallen ze in de handen van God. En zoals ook David het zegt, na ontvangen genade, laat mij in de handen des Heren vallen, want de barmhartigheden der goddelozen zijn voor. Heren, overvul ons toch met het uwe. En gij roept het uw kinderen toe, indien wij dan met Christus zijn opgewekt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende ter rechterhand, Gods des Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Een mens maakt van het leven een spel, maar wat zal het toch zijn als we onze ogen zouden opslaan, gelijk die rijke man in de eeuwige pijn. En Lazarus had zijn 10 dagen verdrukking aan deze zijde van het graf, maar toen hij stierf werd zijn ziel gedragen door de engel in de schoot van Abraham. En dan mag hij nou al eeuwen juichen en roemen van uw goede tierenheid. En dat moet aan deze zijde van het graf beoefend worden, want oh, wat vergist een mens toch als die het maar uitstelt. En een mens stelt het uit. Want aan de kennis van uw wegen heeft hij geen lust en van de zonde geen last. Maar als het is opgebonden, mag worden, Heere, och. Gij zijt rechtvaardig dat gij massa's verloren laat gaan, die nooit de ogen geopend krijgen. Maar dat zal niet aan u liggen, want de prediking gaat uit tot een ieder. En dat we er nog onder mogen verkeren, dat moest ons een eeuwig wonder zijn. Dat we het nog mogen preken, dat mocht ons een eeuwig wonder zijn. Want er komt een dag, dan houdt alles op. Kan er niemand meer bekeerd worden. Want dan komt gij weder en gij komt haastelijk weder. Gij hebt het zelf gezegd, zie, ik kom haastelijk. En mijn loon is met mij om te vergelden een iegelijk nadat zijn werk zijn zal. O, wat steunen we toch op eigen benen, wat zijn we toch rampzalig. Wat zijn we toch in de dood gevallen. We hebben ons verstand verloren in het paradijs. En zoals Agur het zegt, ik heb geen mensenverstand. Ik heb de wetenschap der heiligen niet gekend. En hij kende er heel veel van, want hij was van u geleerd, door u bekeerd, gelijk ook. We hebben gelezen van, hé man, o, een dierbaar kind van God, verzoend met een drieënig God, dat hij zo in de diepte verkeert, zoals we ook in het boek Job lezen. En zoals we ook diverse keren in de psalmen lezen. Dat uw kinderen zo in de diepte verkeren, zo in de duisternis verkeren, zo in de verlatenheid verkeren. En het meest nog dat, zoals Jeremia dat ook uitklaagt in zijn klaagliederen, hij is mij een loerende beer geworden. En dat was een van God geleerde profeet. En als dat aan het groene hout geschiet, wat zal dan aan het dorre geschieten? Omdat we ons dan zouden haasten en spoeden om ons levenswil. Want de tijd is kort en de eeuwigheid is eindeloos. Mens beseft het niet, daar gaan we door, hij lacht er maar overheen. Maar het wordt nog verkondigd. Bekeert u, want waarom zou het gesterven, o huizen Israëls? God heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich bekeren en leven. En als wij doorgaan in verharding des harten en we roepen uw naam niet aan, we roepen uw volk, kan er niet buiten om uw naam aan te roepen, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En ook buiten zijn gemeenschap is geen leven, maar allerhande verderf, ja, het eeuwige verderf. Heer, dat we dan mochten wandelen in die gemeenschap met Christus, zoals ook Heman kende. Hij kende de nabijheid des Heeren, maar hij kende ook de verlatenheid. Want de dagen der duisternis zullen velen zijn, opdat we niet zouden vergeten onze afkomst, onze dodelijke val in Adam. Wat is die val toch namelijk dodelijk geweest? En dat moet ondervonden worden. En dat wordt ondervonden. Opdat we het leven in Christus zouden kennen en vervolgen te zoeken, zoals Paulus het zegt, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. Heer, vervul ons dan met het hemelse, met het geestelijke. Niet dat wij zo geestelijk zijn, want een apostel zegt, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Hoewel hij der zonde gestorven was, want het wordt in onze dagen allemaal biblicistisch verstaan. Een mens gaat met die woord aan de slag. Ach, Heer. Bevrijd ons van de werken der wet, want die leiden tot het eeuwig verderf. Geen vlees zal door de werken der wet gerechtvaardigd worden. Maar dat het is vrij mag vallen, ook deze dag, vrije genade heb ik van mijn God genoten. Heere, leid ons in uw woord, leid ons in uw waarheid, want uw woord is de waarheid. Opdat we het bij uw woord zouden houden, bij de leer van Christus, bij die onveranderlijke leer van Christus, die in onze dagen zo bruut wordt overtreden en aangepast aan de omstandigheden. Maar uw woord blijft uw woord, gij blijft God. Kan geen mens veranderen. En gij wordt niet bewogen van al die rampen die over de wereld gaan, want die zijn rechtvaardig, zijn uw rechtvaardige oordelen. En dat we eronder zouden mogen bukken, ja veel meer de oordelen aanbidden. Want daarin wordt uw volk gekend, omdat zij zuchten onder de toenemende ongerechtigheid. En die zuchten onder de toenemende ongerechtigheid. En dan hebben we eerst gezucht om onze eigen ongerechtigheid. Ongerechtige dingen hadden de overhand, maar gij verzoend en zuiverd. Want bij u is veel vergeving. Hoe mochten we dan zoeken aan de troon van uw genade, en zoals ook hier geschreven staat, bij dagen en bij nachten, zonder ophouden. Dan komt de mens erachter dat hij een biddeloos mens is. Heer. Discipelen vroeger leer ons bidden, toen heb gij dat kostelijke, dat dierbare gebed en geleerd. Onze Vader die in de hemel is, uw naam worden geheiligd. Wat is een mens toch ziek van zichzelf vervuld. Hij leeft alleen maar voor zijn eigen ik. Maar dat we dat mogen kennen, verlost te zijn van onze eigen ik. Door hem die zijn eigen ik heeft er aangegeven. En de ere des vaders opgeluisterd, de rechte gods, verheerlijk door zijn dadelijke en leidelijke gehoorzaamheid. Heere, dat we met eerbied en diep ontzag uw woord zouden vernemen. En dat gij nog spreekt tot verloren ziel. Ja, die in het graf liggen van hun Adams bestaan. Want de doden zullen horen de stemmen des zoons van God. O, dat het nog mag klinken, dat het ook nog mag herklinken. En zoals ook in het leven van Heman en al uw geroepen heiligen gekend wordt. Die herleving na ontvangen genade, die verversing, als opnieuw uw aangezicht te mogen zien. En in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd te mogen zijn. Met uw goddelijk beeld, hier door het geloof, straks door een schouw. Gedenk de weduwe, de wezen, de zieke, de eenzame, de daklozen. Heere, ontferm u over uw kerk met een hoofdletter wereldwijd. Want gij hebt uw kerk en gij hebt de kandelaar al reeds verplaatst uit de westerse kerken naar andere delen der wereld, want uw huis moet vol worden. Want gij zegt, ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn, die moet ik ook toebrengen. En gij zult het onfeilbaar doen, want gij weet waar ze wonen, daar waar de stroom des Satans is. ook kom ik nog te versterken door het Allerheiligste geloof. Heere, wees met ons. Immanuel. God met ons. Onverdiende zaligheid op Jezus wil ik namen. Ja, deze psalm, het wordt hier de droeste en klaagste psalm genoemd in heel het psalmboek. Nou, ik kan nu wel meer psalmen aantonen waar er zo gedoodbraakt wordt, want dat was Heman. Van de jeugd aan ben ik bedrukt en doodbraakte. Die man die kon alleen maar de dood braken. En dat zijn nou juist de kinderen Gods, want als ze Gods aangezicht moeten missen, kunnen ze enkel de dood braken. Dan hou je geen geestelijk mens over, dan hou je lijk over. Hier, ik ben gerekend met degene die in de kuil nederdalen. Ik ben geworden als een man die krachteloos is. Toch geeft deze psalm wel onderstand voor Gods ware kinderen. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach. Nou, wie weet, Korach, dat was een helvader. En die kinderen van Korach, die zijn er nog goed afgekomen. Kinderen van een helvader, kinderen van Korach. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach. Toch Heman, die zong zijn klaaglied voor de kinderen van Korach. Want hij was opperzangmeester. Hij behoorde ook, net als Ethan, in de volgende psalm tot de voortreffelijkste muzikanten en wijze mannen, zoals we dat kunnen lezen in 1 Koningen 4 vers 31, 1 Kronieken 6 vers 33, 15 vers 17 enzovoort. Dus die Heman, de Ezraïet, dat was maar zo niet een man. Hij kon onderwijzing geven, een onderwijzing van Heman. En daar moet ik even bij stilstaan, want je hebt maar twee soorten mensen in deze wereld. Je bent Heman of je bent een Haman, eventueel. Je bent een vervolger van de gemeente Gods of je behoort tot de gemeente Gods. Er zijn geen andere mogelijkheden. Je bent een Heman, een kind van God, een dierbaar kind van God, onder het kruis, onder het lijden van Christus gebracht, of je bent een Haman. Ja, stel je eigenlijk maar niks voor, want die rijke jongeling was ook een Haman. Want hij ging bedroefd heen toen hij werd gezegd om alles te verkopen wat hij had en zijn kruis op te nemen en de Heer Jezus te volgen op de weg. Toen ging hij van vijandschap ging die bedroefd naar huis. Dus dat was ook een Haman. En zo kunnen we het hele woord doorgaan om dat onderscheid aan de dag te leggen. Kain was een Haman. En Abel was een Heman. Esau was een Haman. En Jacob was een Heman. Nou, zo kunnen we doorgaan. U mag het voor uzelf ook nagaan. Ook ten eerste in uw eigen leven. Want Heman was met God verzoend in de vierschaar der conscientie. Ja, laat die term maar eens gebruiken. Want dat is in onze dagen ook helemaal zo. En ze gaan van lieverlee op Jezus aan. Dat eindigt in de hel. Je kent hem of je kent hem niet. Je wordt door hem gekend of je wordt door hem niet gekend. Even buiten. Maar Heman die mocht het kennen. Want hij zegt, o Heere, hij roept de Heere aan in zijn verbondsnaam. Jawel, verbonds Jehovah, God mijns heils. Dus Heman, daar hoef je niet zo'n medelijden mee te hebben. Want die was met God verzoend. En die juicht nou eeuwen voor Gods troon. God mijns heils bij dag. Kijk, dat is nou het waarachtige kenmerk van Gods kinderen, van de ware Sionieten. Ze roepen God aan, de God huns heils. Bij dag, bij nacht roep ik voor u. Want ze kunnen niet zonder de invloeden van de Heilige Geest. Ze kunnen niet zonder zijn vriendelijk aangezicht. Ze kunnen geen stap zetten zonder Christus. Want dat zegt hij zelf, zonder mij kunt ge niks doen. En de mensen maar doorgaan in zijn vermetelheid. Die Hamans, die gaan door in hun vermetelheid. En waar eindigde dat? Aan de strop. En dat is de eeuwige rampzaligheid. Dus Haman, daar rekent God mee aan, voor dat kun je goed op rekenen. En dat is nou ook een naam voor die oude mens onder de wet. Want dat is enkel vijandschap tegen God. Van nature zijn we vijanden van God, vijanden van Christus. En we zijn ook vijanden van onze eigen zaligheid, omdat we er alles aan doen om verloren te gaan. Daar doen we echt alles aan. Een mens met al zijn bidden, als je nog verkeert onder de wet, als een oude mens onder de wet, God neemt er niks van aan.
Nee.
Want hij is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En daar gaat wat aan vooraf, daar gaat wat aan vooraf. Want om te ontdekken dat je een goddeloze voor God bent, dat is een vijand van God, dat herkent de mens zomaar niet. In het diepste van zijn hart. Want dat gaat altijd gepaard met vrijwillige strafaanvaarding. Als het staat geschreven, de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dan moet je echt niet rekenen dat Christus op zoek is naar levende, of naar bekeerde mensen, of naar gelovige mensen. Nee, hij is op zoek naar de doden. Maar daartoe is hij van de Vader gezonden, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dan schat je eigen ook geheel verloren, liggende in je ademstraf. Want dat moet je geestelijk verstaan. Niet alle doden worden door Christus opgewekt uit hun zondegraf. Echt niet. De meeste niet. De meeste niet. Want die hebben het leven in de dood. En dat geldt voor ons allen van nature. Kijk, dat is nou die totale vernieuwing die plaatsvindt in het uur van de wedergeboorte. Dan word je onder de wet overgeplaatst en gezet onder de genade, onder de heerschappij der genade. Dat is een ander koninkrijk als waar je van nature in verkeert. Want van nature verkeren we in het koninkrijk der duisternis. En daar wist Heman ook alles van, maar hij kende die overzetting. Die eenzijdige overzetting, want Gods volk is van boven geboren. Wat heb je gedaan in je natuurlijke geboorte? Wat heb je eraan gedaan? En zo is het ook met de geestelijke geboorte, maar dat betekent natuurlijk niet dat een mens dan maar een fiat krijgt van God om in de lijdelijkheid neer te zitten. Nee, bekeert u. Als dat gebod inslaat, een rust nog vrede wordt gevonden om mijn zon. Dan weet je niet meer te gaan of te staan. Ik weet het uit mijn eigen leven. Wat ging er in mijn jeugd allemaal aan vooraf? Heman zegt, van de jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende. We lezen niet, kan best zo zijn, maar we lezen het niet dat Heman was wedergeboren in de moederschoot. Maar dat gaat er wel aan vooraf, ik weet het uit mijn eigen leven. Ik heb de maan zien veranderen in bloed. Elke stap zette ik in de dood. En morgen was het afgelopen. Zo heb ik een tijd in mijn jeugd, dat was nog geen bekering. Maar die indrukken kennen ze ook in onze dagen. Je komt de bijkans helemaal niet meer tegen. Want dan ga je ervan uit dat bij iedereen die indrukken wel enigszins zijn. Van mijn jeugd aan ben ik doodbrakende. Bedrukt, doodbrakende. Ik draag uw vervanissen. Ik ben twijfelmoedig. U zegt, maar Heman was toch bekeerd. Ja, maar hij vermeldt. Van zijn eertijds, van de jeugd aan ben ik tot nu toe, zelfs na ontvangen genade, blijft een mens totaal vleeselijk verkocht onder de zonde. Kijk, dat is nou het verschil met Rome, met de leer van Rome. Die gelooft dat Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En dat is nou net wat Rome niet leert. Daarom wordt hij ook de antichrist genoemd. Rome leert niet dat Christus in het vlees gekomen is. Want wat verstaan hun eronder? Tuurlijk beleidt Rome dat hij uit de maagd Maria is geboren. Maar dat heeft nog niks te maken met wat Johannes zegt. Dat Christus in het vlees gekomen is. Wat is vlees? Zonde, hel en dood. En dat is ons bestaan van nature. In het vlees gekomen. Hij is de broeder in alles gelijk geworden. Hij is tot zonde gemaakt. Dat leert Rome niet. Hoor. Hij is in het vlees gekomen. Nogmaals, dat leert Rome niet. Die hebben van Christus, die hebben ze zo heilig afgeschilderd. Moet goed verstaan. Hoor. Zo heilig afgeschilderd dat je niet tot hem kan naderen dan door heilige Maria. He, daar hebben ze allerlei poorten voor gemaakt. Maar dat hij in het vlees gekomen is. Hij is onder de misdadigers gekruisigd geweest. Hij is de broeders in alles gelijk geworden, tot zonde gemaakt, onder de wet gekomen. Dat is in het vlees gekomen, want vlees, dat kan geen gemeenschap hebben met God. En Christus, het woord, is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, heeft onder ons getabernakeld, in het vlees gekomen. Die niet beleidt dat Christus in het vlees gekomen is, zegt Johannes, de apostel. Dat is de antichrist. Nou, dan heb ik in het kort gezegd, kan er nog veel meer van. Want dat woord vlees, daar ben je zo nog maar niet in uitgestudeerd. En
als je dat ondervonden hebt, dat je enkel vlees bent. Paulus zegt, ik ben, niet ik was, ik ben vleeselijk. Want de wet is geestelijk. Of de wet is vleeselijk en ik ben geestelijk, of de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Dat betekent slaaf van de zonde. Ja, maar Paulus, daar ben je toch van bevrijd? Ja, daar ben ik van bevrijd. Maar dat lichaam der zonde, dat is nog steeds 100% aanwezig. Dat hart is eruit, die oude mens is gestorven. Oh ja, zeker, dat is het nou het wonder in het leven der genade. Maar daaronder zuchten ze. Dat lichaam der zonde, daaronder zuchten. En daar zuchtte Heman ook onder. Daar zuchtte die onder. En als we dan ook die andere psalm even moeten noemen. Psalm 6. Ik ben moeder van mijn zuchten. Ik doe mijn bed de ganse nacht zwemmen. Ik ben door nat in mijn bedsteden met tranen. Psalm 31. Want mijn leven is verteerd van droefenis. En mijn jaren van zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid. En mijn beenderen zijn doorknaagd. Om het zuchten der gevangenen te horen los te maken, de kinderen des doods. Kijk, daar waren ook al die andere psalmisten en de profeten. Wat denk je dan? Als Jeremia zegt, ween nu mij. Dat zegt Baruch, dat kun je vinden in Jeremia 45. Ween nu mij, want de Heer heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Ik ben moeder van mijn zuchten en ik vind geen rust. En nou gaan ze allemaal op zilveren muilen ten hemel. Dat is echt een dodelijke vergissing, want aan deze zijde van het graf moet Gods volk veel wederwaardigheid, veel lijden, want ze verkeren onder het kruis. En het huidige christendom, dat weet niet eens van het lijden van Christus, weet niet eens van het leven onder het kruis. Je kan het zo horen, dat ze niet godzalig zijn, want alle die godzalig leven zullen vervolgd worden. Het wordt niet meer gekend, het wordt gehaald, het wordt verdacht gehouden, het wordt gelasterd. Nou is er een dominee. Nou, ik ken hem heel goed, want ik dacht dat ik hem niet kende, maar ik ken hem heel goed, want ik heb... doe maar never mind. Maar die dominee die blijkt zijn kinderen mishandeld te hebben. Een heel verhaal in alle kranten. Maar alle dominee mishandelen hun schapen. Met die valse leringen in onze dagen. Want dat is eigenlijk nog veel erger. Dat is eigenlijk nog veel erger. Je wordt gemarteld door die valse leringen in onze dagen. En we hebben dat door de jaren heen wel uitgeklaard vanuit Gods woord. De afval is gekomen. Paulus zegt, zijt niet verschrikt, want die komt niet, die dag van Christus wederkomst, tenzij de afval is gekomen, die is gekomen. De antichrist, die komen zal, die is reeds, zegt een apostel Johannes, want ze doen nog net ook in onze dagen of die antichrist nog moet komen. Nou, in de dagen van de apostelen was zijn verschijning nog niet aanwezig, want toen was er nog geen paus. Maar de geest van de antichrist was er al lang. Die is er al geweest vanaf de val in Adam. Die geest van de antichrist. Kijk, dat is de geest van Klaus Schwab. En dat is de geest van alle valse leraars. Die al het kwade goed heten en het goede kwaad. En dat is ook de geest van degene die over hun val heen leven. En net doen of God niet bestaat. Want dat is ons alle bestaan hoor. Dus dan moet je niet naar buiten kijken. Want daar weet Gods volk wel van. Maar ze zijn van die geest verlost. Van die onreine geest. Want dat is een onreine geest. Het eerste beest, het tweede beest. Ze spreken als de draak. De draak is de duivel. Dus die geest van de antichrist is de geest des duivels. Er is niet zoveel onderscheid in de wereld. Ik zeg het nog een keer. Je bent of een Heman of een Haman. Eventueel. En Gods volk die komt ermee in de schuld. Want God komt in je leven. Ik weet goed dat God in mijn leven kwam. Eerst in de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan heb je geen bestaan meer hoor. Dan kan je het ook niet meer aan anderen vertellen hoe het zit. Nee, want dan kom je erachter dat je 0% verstand hebt. We hebben geen verstand van God en goddelijke zaken. Ook na ontvangen genade niet. Maar één ding maakt onderscheid. Christus is ons gegeven van de Vader tot wijsheid. Dus Gods volk heeft ook alle verstand. Als Ager zegt, ik heb geen mensenverstand. Dat zegt hij er expres bij. Mensenverstand. Nee, dat hebben we niet meer. Dat hebben we niet meer. En zeker in onze dagen. Het is ook voorzegd door het woord. de laatste dagen, het einde van de eindtijd. In de zetel zitten de antichristussen. Nou, die hebben ook geen verstand. Die hebben totaal geen verstand. Die worden bediend en bestuurd door een duivelse geest. Nou, dat komt in onze dagen wel ontzettend openbaar. En er is niks nieuws onder de zon. Er is niks nieuws onder de zon. Want de sodomieten die waren er al in Abrahams dagen. Met één onderscheid. Sodom en Gomorra waren geen christelijke steden. En de Heere zegt, wee je Capernaum, wee je Bethsaida, wee je Chorazin. Want als in Sodom en Gomorra die krachten waren geschied die onder u geschied zijn, ze zouden zich hebben bekeerd. Maar nou is er geen weg meer terug, want de kerken hebben sodomie gelegaliseerd. En er wordt zodanig mee gespot, want je hebt ook die satanische genderideologie ontwikkeling, waarvan Joe Biden zegt, die pedofiel. Dat wordt allemaal gecoverd in de tv, want de grootste criminelen worden gewitwast. Bill Gates, Soros, noem maar op. En die in de kerken verkeren met diezelfde geest, ja, die worden niet genoemd. Maar ik ken ze benamen, ik noem ze ook benamen. Dat moet. Bestraf ze scherpelijk, zegt Paulus, want die leugensprekers moeten de mond gestopt worden. Er is geen ene dominee die het doet. Ze laten ze allemaal gaan. Al het kwaad dat ten gebod viert worden, op alle manieren. En heeft die Joe Biden gezegd, die transgender was zo'n transgender. Ja, daar hebben ze een nationale dag van gemaakt. Maar mensen, als je dat nou niet ziet. Hij heeft gezegd, die transgender created in God's image. Want hun weten het wel, hoe de Bijbel in elkaar zit. Dat zal ik je vertellen. Dat eerste en dat tweede beest, die weten heel goed hoe Gods woord in elkaar zit. Oh, de duivel die weet feilloos wat er in Gods woord staat geschreven. Hij kent het geheim der zaligheid niet, maar dat wendt hij aan om ermee te godslasteren, om ermee te spotten. En als je dat niet onderkent, dan ben je onder die macht. Want we zijn van nature onder de heerschappij des duivels. Onder de heerschappij der zonde. En daar moet een mens van bevrijd worden. Ik schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen ontferming horen. Ik weet het uit mijn eigen leven, mensen. Ik dorst niet te slapen, bevreesd om in de hel te ontwaken. En als dat nou, hier hebben we het over het groene hout. Over Heman de Ezrahiet, dat die zo ver, zo diep in die kuil verkeerde. Niet als onder de wet, niet als een mens in die oude natuur staat. Niet als een mens, als een oude mens onder de toren Gods. Nou. Want hier wordt niet de bevinding over de bevinding gesproken in het stuk der ellende. Hier wordt ook niet over de bevinding gesproken die een mens meent te bezitten buiten de verzoening in en door Christus. Nou, absoluut niet. Hier wordt gesproken over de bevinding des geloofs na ontvangen genade. Daar gaat het hier over. En daarom zeg ik, als dit aan het groene hout geschiet, want hier staat, deze psalm is de bedroefste, klagelijkste psalm in de gehele psalmboek. Nou, als je het boek Job leest, dan lees je precies hetzelfde. En ik heb een paar teksten opgenoemd, maar als je de klagenliederen leest, dan lees je precies hetzelfde. En dus er zijn wel gedeeltes in het woord die hiermee corresponderen. Het is niet alleen Hema geweest. Hoe heeft David zijn psalmen niet gemaakt in de diepste diepte? En ik zou je dit vertellen. Koperen gezegd, mijn preken zijn geboren in de diepste diepte en die kunnen alleen maar in de diepste diepte verstaan worden. Dus als je daar rationeel overheen gaat, als je daar biblicistisch overheen gaat, je hebt er geen profijt van. Want dan weet je de wadij niet waarin het geboren is. En dat geldt ook voor deze psalm. In de diepste diepte is Heman geleid, want dat is niet zonder God. No. Opdat dat geloof in de diepste diepte zou beoefend worden, want in de duisternis wordt altijd meer geleerd als in het licht. Kijk, daar wil de godsdienst niks van weten. Want die wandel in het licht met Jezus. Ik zie een deur wijd openstaan. Nou, dat heb ik ook gezien, maar het was de poort der hel. Maar daar hebben ze het in onze dagen niet meer over. Daar houden ze conferenties over de hel, om de hel te bagatelliseren. Nou, je zal er dan in ontwaken, net als die rijke man. Als je bevreesd bent voor de hel, dan kom je erin. En Gods volk kent dat ook. Kijk, daar heb je nou vrije genade. Die is uit dat vonnis der wet, uit die helse smarten bevrijd in en door Christus. Want hij is ter helle nedergedaald. Dat heeft hij als borg gedaan voor zijn kerk. Om de wedij van Christus verdiensten te kennen, naar de mate des geloofs te kennen, dan bedoel ik inwendig te kennen, niet met het verstand, maar te ondervinden. Zoals die moorman dat ondervond toen hem die schrift, die rol van Jesaja 53 werd verklaard en terstond predikte. Filippus hem Jezus uit Jesaja 53, hij las er zijn eigen oordeel in. En toen is voor hem het licht opgegaan. Toen werd Christus aan zijn ziel geopenbaard. Dat moet er gebeuren. En nogmaals, Filippus spreekte hem niet een buitenbijbelse Christus. Nee, vanuit Jesaja 53. Het is altijd door woord en geest. Zoek geen Christus buiten Gods woord. Want dat is zijn mond. Gods woord is de mond van Christus. En daar hanteert hij het zwaard. Want er ging een zwaard uit zijn mond om de heidenen aan stukken te slaan. Dat is zijn woord. Dat doet hij door zijn woord. Want hij spreekt als machthebbende. En datzelfde woord, daarin wordt de genade in Christus geopenbaard. Altijd in de weg van recht. Sion zal door recht verlost worden en de wederkerende door gerechtigheid. En dat kennen de kleine in Christus ook. Want ze zullen mij allemaal kennen. Zij kennen mijn stem en de vreemden zullen ze geenszins volgen. Nou, dat zijn wel waarachtige kenmerken. Ook als die kleintjes veel. Huntington teken het zo. Ze zijn veel. Als een struisvogel hebben ze de kop in het zand. Ja. Nou, de Heere weet ze wel te leiden hoor. Die jonge raven, die weet de Heere wel te leiden. Ja, die weet de Heere ook wel in de right direction te doen gaan. Op die smalle weg des levens. En daar verkeerde Heman ook op de smalle weg des levens. Daar was hij al ver gevorderd. Maar dat is geen weg omhoog, dat is een weg naar de diepte. Dat is een weg naar de diepte. Jona verkeerde ook in de diepte. Toen die in de buik van de vis verkeerde. Maar in de buik van de vis heb Jona meer geleerd dan heel zijn leven bij elkaar. Zoals Heman ook, de onderwijzing van Heman. O, ga toch bij Heman in de leer. Dat is, ga bij Christus in de leer. Ja, ja, want Heman had zijn onderwijzing geleerd van God. Dus daarom kan ik ook zeggen, ga bij Heman in de leer. Want dan hoor je de onderwijzing des geestes. O Heere, o God, mijns heils. Heman kon God mijnen, omdat hij door God gemijnd was. Bij dag, bij nacht roep ik voor u. Dus dat betekent, dan houdt het gebed niet op. Nou, Gods volk, Gods oude volk, die zei, de beginnende kerk, welkom in de strijd, want dan begint het pas. Dan begint het pas. Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen, neig uw oor tot mijn geschrei. Dat was voor Heman geen een zaak van automatisme. Nou, dat veroorzaakte nou de strijd om weer toegang te mogen vinden, geopende toegang aan de troon der genade. Als je niet weet wat Heman hier schrijft, dat is het leven van de kerk. Niet dat ze die toegang openen, nee, want er is een geopende toegang, die is reeds, dat is een privilege voor Gods volk. Maar je moet maar die denken dat ze er rechtop staand naartoe wandelen. Zo werkt het niet, nee. Gods volk kun je meer plat op de grond vinden als rechtop staand, want dat lezen we hier. Plat op de grond voor God, laat mijn gebed voor uw aanschijn komen. Neig uw oor tot mijn geschrei. Maar het is geen gebed zonder hoop, hè? Want o Heere, o God mijns huis. Daar wist hij dat daar zijn heil in de hemel werd bewaard voor hem en was ook geopenbaard en toegepast in zijn verloren ziel. Heman was een geoefend kind van God. Een geoefend kind van God. Eén van de geoefendste die in de Gods woord kan vinden. Heman. Ja, kijk. Dat vierde vers, dat verklaart ook een hele hoop waarin hij verkeerde. Want mijn ziel, hè, laat mijn gebed, waarom zit je dan zo in de donker, Heman? Want mijn ziel is der tegenheden zat. En mijn leven raakt tot aan het graf. De tegenheden zat. U moet goed verstaan dat Heman, dat was ook een lastdrager. Dat was een lastdrager, net als de profeten lastdragers waren. Jeremia, die werd er ook wel eens zodanig onder verloren met die lasten. Of dat mijn hoofd water waren en mijn ogen springaden van tranen. Zo zal ik dag en nacht bewenen de verslagenen van de dochter mijns volks. Maar dan zegt hij ook, och dat ik in de woestijn een herberg der wandelaars had. Zo zou ik mijn volk verlaten en van hen trekken. Want zij zijn alle overspelers een trouweloze hoop. Daar worden Gods oprechte knechten wel eens zo vermoeid van. Als ze geen bekering zien. En Jeremia heeft het nauwelijks gezien. Bijna helemaal niet. Want dat oordeel was zodanig besloten dat hij niet voor het volk mocht. Bid niet meer voor het volk. De Heer sprak het tot 3 maal toe. En hij moest door blijven preken. Nou, dan sta je voor die graven. En dan sta je voor die rotsen. Die zich niet bewegen en die zich niet bekeren. Maar hij preekte voor God. Dat moet je altijd goed verstaan. Hoe is Christus naar deze wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was? Maar in de eerste plaats om de rechten Gods te verhogen. Want dat was zijn eten en zijn drinken om de willen des Vaders te doen. En zo is hij ook dat tempelplein gereinigd met die geesel. Want de ijver van Gods huis had hem verteerd. Nou, dat ondervinden al Gods knechten. En dat is een werk van de Heilige Geest. Dan gaat de Heilige Geest je verteren met de ijver Gods. Daar komen mensen niet aan te pas. Daar komen een heel mens niet aan te pas. Noem het maar weer Simson. En hij werd gedreven door de Heilige Geest in het dal van Zoren en Estel. Was dat het werk van Simson? Echt niet. Echt niet. Nou, daar had de Heer een bedoeling mee. En daar had de Heer ook belang bij. Opdat zijn naam zou verhoogd worden onder die goddeloze Filistijn. Ja, en dat kostte hun het leven. En hij heeft er in zijn dood, heeft hij die meer gedood. Als in heel zijn leven. En daar is de Heer nog mee bezig. Om zijn naam te verhogen. Want je zou net met Jeremia, ik weet precies wat die man zegt. Dat ik in de woestijn een herberg der wandelaars zat. Ik weet precies wat die man zegt. Echt. Want Gods volk, dat zijn de verzegelden des vaders. Dat zijn niet alle gedoten. Dat zijn de verzegelden des vaders. Die zuchten onder de toename der ongerechtigheid. Want als de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden. Dat komt ook openbaar, want we leven in die eindtijd. En daar staat alles van in Gods woord beschreven. Daar hoef je geen krant op voor na te slaan. Maar je kan het wel herkennen aan de dingen die in onze dagen worden geïmplementeerd. Daar kun je het allemaal aan herkennen. Maar daar wordt Gods volk, ja, die wordt er wel eens zodanig onder bedrukt. Want dat is de wil des Heren, dat gij zult uitgaan en veel vrucht dragen. En als je dan, zoals Jeremia, zoals Jesaja, maak het hart van het volk vet en de vruchten blijven uit. Kun je toch nagaan dat je dan bedrukt wordt, dat je dan in de donker komt. Alsof de Heere niet meer bestaat, alsof de Heere niet meer werkt, alsof de duivel regeert. Of heb je dat nooit? Heb ik ooit dat nooit? Het is verschrikkelijk. In onze dagen gaan ze allemaal met zilver maken ten hemel. Maar de profeten niet. Gods geroepen heiligen niet. Nee, die hebben al die vervaarnissen. En al die golven. En al die baren. Dat moeten ze nou constant brengen. En is de ene wee niet over, dan golft de andere wee weer over je heen. Ook als de zon en de hemel schijnt, het is alles vrede. Maar het geloof ziet niet wat voor ogen is. Nou, vrede of geen vrede, oorlog of... Daar ziet het geloof niet op. Nee, het geloof ziet op God. En roept God aan in de nood. Want die mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst en mijn groot. Roept mij aan in de dag uwer benauwdheid. Nou, dat kon Heman niet meer bekijken. Maar daarom houdt hij aan in het gebed. En dat is een werk des Heilige Geestes, want anders zou het bij het eerste uur opgeven. En hier dat vierde vers. Want mijn ziel is der tegenheden zat. Der tegenheden. Ja, der kwade, ja, dat betekent het letterlijk. Het kwaad, mijn ziel is het kwaad zat. Het kwaad, daar was Heman persoonlijk van verlost. Je moet dat niet helemaal persoonlijk op Heman projecteren, dat zijn inleving was van binnen. Nou, want Heman, die keek ook naar buiten. Die had ook ogen van God gekregen om te zien wat er om hem heen gebeurde. De afval van het volk der Joden. Hij was die tegenheden, die tegenstrevingen van het volk zat. Want als die prediking klinkt en de mensen bekeren zich niet. Je moet denken, die profeet hebben wel doorgepreekt, maar dat betrof bijna uitsluitend oordeelsprediking. Want als de mensen zich niet bekeren, dan, de Heer waarschuwt de 7 gemeenten die in Klein-Azië zijn, dan neemt hij de kandelaar weg. De 7 sterren in zijn hand neemt hij weg. Dat zijn de geroepen leraars. En die verplaatst hij naar andere delen van de wereld. Er is geen dominee die het gelooft, want de kerk is een business geworden, een Sodomhuis geworden. En ze onderschrijven het allemaal, allemaal. Want anders zouden ze de tegengetuigen. Nou, dat hoor je helemaal niet. Ze zijn het er allemaal mee eens. Met die celibataire sodomie, die van God vervloekte sodomie. En daar gaat nou een heel volk aan onder. Want God implementeert zijn oordelen. Als we zien dat het volk bezet is met een kracht der dwaling, dan is er geen beginnen meer aan. Dat betekent natuurlijk niet dat dat getuigenis stopt. Nou, die prediking, ook die oordeelsprediking van de profeten, moest doorgaan opdat hun oordeel des te zwaarder zou zijn. Dan moet de maat der zonde volgezonderd worden. En dan barsten de verbondswraakoordelen los. Nou, er staat nog wat te wachten. Er staat nog wat te wachten. Want godsdienst, dat is geen spelletje. Daar maken ze overal een spelletje van. In mijn jonge tijd was er nog veel volk van God, maar je kunt ze nou amper meer vinden. En die er nog zijn, daarvan geldt ook voor de meesten. Ze zijn als aardeflessen gelijk geworden. Ik spreek Gods woord hoor. Dat is geen verzinsel van mijn zijde. Als aardeflessen gelijk geworden. En die hebben zich als een monnik teruggetrokken. Maar dan heb ik toch niet het geloof van Luther. Want Luther zegt, als ik wist dat morgen de wereld verging, zou ik vandaag nog een boom planten. Nou, dat is waarachtig geloof. Dan zou je zeggen, ja man, zou je dan eigenlijk die laatste dag nog eens druk maken? Kijk, daar heb ik nou. Daar heb ik nou. En dat is barstend ongeloof. Dat is God een slag in zijn aangezicht geven. Want de Heer heeft gezegd, toen met die torenbouw van Babel, was hij er zo op vergramd dat die mensen ook met dat monnikenwerk bezig waren. Dat was het. En je moet goed denken, er is nergens zo verschrikkelijk gezondigd als in de kloosters. Kijk, want daar heb ik nou. Koperige zeggen, graaf maar eens in die tuinen. Rond die kloosters, dan vind je allemaal kinderschedels. Ja. En dat is in onze dagen is dat nog 10.000 keer erger. Die pedofiele netwerken, daar wordt in de kranten over gezwegen omdat ze er allemaal mee involved zijn. Want je moet goed denken, als dat gecoverd is, dan is men erin mee involved. En dat geldt ook voor de christelijke zogenaamde reformatorische media. En de dominees, hè, ze schuiven het allemaal van zich af of ze zijn erbij betrokken. Je wil het niet weten, hoor. Je wil het niet weten. God zal het openbaren. En het wordt al geopenbaard. Want kijk, wat volgt daaruit? Uit dat zondebedrijf, uit dat onnatuurlijke zondebedrijf. Gods woord wordt dan aangepast aan alle fronten. Want als Gods woord blijft, dan zakken hun in de hel. Je moet maar goed denken, een mens die doet er alles aan om zijn zonde te bedekken. Nou, dat helpt niet als ze niet vergeven zijn. Dan helpt al dat menselijke bedeksel, die helpen niks. Want bij Adam en Eva werd dat vijgenbladkleed eraf gerukt. Een mens moet naakt voor God verschijnen, aan deze zijde van het graf. En dan moeten alle zonden beleden worden. En daar, de Heer houdt zich ook in die zin een gewillig volk. Dan zeggen ze, heren, kijk er maar in. Doen ze die jas open, heren, kijk er maar in. Dan hebben ze niks meer te verbergen. Dan willen ze het ook niet meer. Want de Heer werkt op dat punt aan dat ook die ellendigen die onder de wet verkeren in de fase van de bediening des doods, die willen eerlijk zalig worden. Die willen eerlijk zalig worden. Als je nou, lees je die boekjes van Huntington, dat hij in dat veld kroop, hij moest een paard wegbrengen. Hij zei, nou moet ik het weten. Eerder kom ik dat veld niet meer uit. Of God mijn God is, of ik voor eeuwig verdoemd ben. Nou moet ik het weten. Als dat je strijd niet is, mensen. Nou, dan weet je niks. Wat Heman hier beleidt, ik ben gerekend met degene die in de kuil nederdalen. Ik ben geworden als een man die krachteloos is. En waarom verklaar ik het vierde vers der tegenheden zat, dat die ook de last van zich af probeerde te werpen vanwege de afval des volks. Dat bewijst hij zelf. Gij hebt vriend en metgezel, dat is Gods volk. Dacht je dat helemaal leefde met onbekeerde mensen? Echt niet. Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan. Want die verstonden er ook niks van. Dat waren aardeflessen gelijk geworden. En dat kon helemaal niet met mij leven, kon hij niet meer mee omgaan. Mijn bekenden zijn in duisternis. Kijk, dat zegt hij nou, hè? Aardeflessen gelijk geworden. Ze wandelen in duisternis en ze meden in het licht te lopen. Nou, dat kan ik niet meer leven. Dat kan ik niet meer leven. Want ik heb een last op mijn ziel. Ik ben de tegenheden zat. Mijn leven raakt tot aan het graf. Omdat God onteerd wordt. Bespot wordt. Door alle wereldse kelen. Want als beide dat zegt, wat doet dat in je ziel? Dat een transgender, die kunnen niet meer zalig worden. Dat zou ik je zo wel zeggen. Als je de tempels God zodanig schendt, forget it. Dan ben je geen human being meer. Ja, en daar is God zo over vergramd. Er kan wel een atoomoorlog door ontstaan. Dat zal ik je vertellen. En dan is God rechtvaardig. En dan Gods volk gaat die oordeel aanbidden. Ook al komen ze erbij om. Maar gij zijt rechtvaardig, heren. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. God moet verheerlijkt worden. En als je dat nou leest in deze psalm. Nou, hoeveel eeuwen is dat dan niet geleden? Dat, want er is niks nieuws onder de zon. Ik heb je al gezegd, de Sodomieten waren er al in de tijd van Abraham. En van Lot woonden in Sodom. Er is niks nieuws onder de zon. Maar, hoe sta je erin? Lot die kwelde zijn rechtvaardige ziel dag bij dag, zegt de apostel Petrus. Hoe is dat met u gesteld? Hoe is dat in je eigen leven gesteld? Kun je nogal een beetje voortgaan? Doe je net of je neus bloedt? Doe je net of God niet bestaat? Kijk, de kerken zijn nauw gevuld met zogenaamde christenen. Ze zijn het niet meer. Ik heb het bewezen. Die hebben nog niet eens het historische geloof. En als je het historische geloof niet hebt, dan ben je niet eens een uitwendig christen. Ben je nog niet eens een uitwendig christen. Ben je gewoon een heidene gelijk. En die kerken hebben zich laten betoveren. En dat is ook moed en vrijwillig hoor. Dat is niet in het kader van onschuld. Van ja, ik wist het niet. Die mensen heb ik ook bij hopen tegengekomen. Ja, ik heb het niet geweten. Ja, je onkunde zou je verdoemen. Denk er goed om. Want het woord is klaar en duidelijk. Dat is geen adekadabra. Hoewel een mens van nature het niet verstaat. Het is de Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid. Maar de Heere zal dan zeggen, als hij in het kader van de onkunde de slachtoffer speelt, ga ik niet gewild dat ik koning over u zijn zal. Ja, we zullen er eerst nog maar eens wat van gaan zingen, want daarom heb ik die eerste 8 versen u laten zingen, gemeente, want dat is al een prediking apart. Het 9e en het 10e vers, waarom is het dat gij mij verstoot, waarom verbergt uw gunstrijk ogen, kwast van der jeugd af neergebogen, bedrukt en worstelend met de dood. 9 en 10 van Psalm 88.
gij hebt mij hun tot een grote gruwel gesteld. Dan word je ook soms nog een aanstoot voor Gods kinderen, al loop je met de last van land en volk. Want er hebt soms Gods volk ook nog een gruwel. Nou, dat is ook mijn ervaring. Dan draaien ze er hoofd om en dan zie je ze niet meer. Dan gaan ze verder met hun monnikenleven. Afgezonderd onder de doden. Je moet echt niet denken dat Gods volk daarna solliciteert. Het was helemaal door God opgelegd. Ja, dat gaat altijd in die baren spelen. Al uw golven, al uw baren. Mijn benauwde ziel vervaren. En omdat hij daarin geen mede... Kijk, die vier vrienden die die lamme man door de dak liet die zakken, die droegen de last met z'n vieren. Nou, zo behoort het te zijn. Zo behoort het te zijn. Dat is de wet van Christus vervullen. Draag elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Nou, dat wordt in onze dagen nauwelijks meer gekend. Nauwelijks, nauwelijks. De Heer haalt zijn kerk, oh ja. En het is de Heer even of hij verslaat of door veel of door weinig. God rekent niet met getallen. En dat is politiek. Er staat van de staai al die getallen met een bloknootje op te schrijven. Mensen zijn gewoon gestoord geworden. Hebben geen verstand. Nee, want als je na ontvangen genade krijg je geheiligd verstand. Geef me toch, Heere, verstand met goddelijk licht bestraald. Dan krijg je een nieuw verstand. Ja, absolute waarheid. Dan krijg je een herboren geweten. Absolute waarheid. En van nature hebben mens nog een enigszins sprekend geweten, maar in onze dagen gaat het veel massaal, moet ik zeggen, die kant op van een toegeschroeid geweten. En dat zijn soms mensen, die hebben hele vriendelijke gezichten. En ze hebben geen geweten meer. Die kan je niet meer bereiken. Je kan iemand op zijn geweten aanspreken, op zijn hart aanspreken. En vroeger zat het onbekeerde volk sidderend onder de prediking van toen. Oh ja, die hadden nog een sprekend geweten. Nou, ik ben in Afrika geweest. Die negers hebben nog een sprekend geweten. Ze zijn nog niet van hun natuurlijke gaven beroofd. Maar nou wordt het Westen massaal en dat dringt ook weer door in alle landen. Want ook die Afrikaanse die worden steeds meer Westers. Dat dringt allemaal door, die indoctrinatie, die manipulatie. Net als Simon de Tovenaar. Hij manipuleerde het volk. Nou, dat gaat er ook als koek in, want het volk hoort het gaan. Een makkelijk evangelie, een evangelie naar de mens. Maar dat was Heman en dat zijn alle geroepen heiligen, dat vreemd. En daar zijn ze ook vijand van. En dat gaan ze ook bestrijden en bestraffen. Dat kan niet uitblijven. Dominees die dat niet bestraffen, de roepende zonde verlangt een volk, zijn niet van God geroepen. Dat staat één op één. Want alle getrouwe oudvaders hebben het gedaan. Alle getrouwe kerkvaders hebben in de bressen gestaan. Of ken je de geschiedenis niet? Alle Schotse geloofshelden hebben publiek in de bressen gestaan. Het is nou allemaal privégeloof. Overal waar de kerkklok slaat is privégeloof. En als je er dan enigszins vraag naar doet, want godsdienstig vlees, dat is zo beledigd. Zo beledigd. Nou, je kon helemaal niet meer beledigen. Nee. Want hij zou zeggen, het is nog veel erger als hij het zegt. Afgezonderd onder de dood, erger ken je. Gelijk de verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt. En ze zijn afgesneden van uw hand. Nou, dat is de inleving, dat is dikwijls de inleving van de lastdragers onder Gods volk. Niet algemeen Gods volk. Nou, ze zijn niet lang niet allemaal al lastdragers. Weet je, Jacob die werd pas lastdrager na Pniel. Want toen kreeg hij een profetische geest en dat gaat gepaard met lastdragen. En toen kon hij ook zijn zonen, ze zeggen wel eens de zegeningen van Jacob. Nou, het begon niet met een zegen blijkbaar. Ruben, snelle afloop als der water. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Afgezonderd onder de doden, dat ondervind je dan omdat je die lasten draagt van mensen die daar geen last van hebben. Dus ontzaglijk, ontzaglijke lasten zijn dat. Mijn oog treurt vanwege de verdrukking. Net als die Canaanese vrouw die eigende dat door de duivel bezeten zijn van haar dochter, dat eigende ze als haar schuld. Want ze zegt, Heere, help mij. Niet help mijn dochter. Kijk, die Canaanese vrouw, daar heb je nou een prachtig voorbeeld van lastdragen. Zij vervulde de wet van Christus. En ze bracht het ook aan zijn voeten.
ook bij die vier vrienden, nogmaals. Als je raadsdrager bent, dan ben je tot de hel toe vernederd. En daar kan ik je ook een voorbeeld van geven van Mefibozet, die was van Sauls geslacht. En David, die wilde weldadigheid doen aan Jonathan, want dat had hij beloofd. Tussen die twee mannen was een verbond, twee kinderen gods, David en Jonathan. Mefibozet werd hem aangewezen en toen liet hij Mefibozet halen. En Mefibozet was een kreupel aan beide voeten. Nou, zo vindt de Heer zijn kerk. Niet kreupel, maar dood in zonden en misdaden. Maar Mefibozet, even in dat kader getekend, was van het geslacht van Saul. Dus je moet maar denken, toen David hem liet roepen, toen wachtte die man zijn dood. En toen kreeg hij zijn dood van een thuis bezorgd. Nou is het bij me afgelopen. Want dat geslacht van Saul moest uitgeroeid worden. Maar David had Jonathan beloofd dat hij nog weldadigheid zou doen aan zijn geslacht. En toen werd Mefibozet gehaald. En die man die werd tot de hel toe vernederd. En toen de koning tot zijn hart van vrede sprak, toen riep hij uit, wat is het dat gij het ongezien als een dode stinkende hond, wat ik ben, wat Mefibozet betekent, en die stank verspreid. En toen werd hij gedragen naar zijn koningstafel. Dat gebeurt ook geestelijk precies hetzelfde. Als je niet tot de hel vernederd bent, dan weet nog geen wonder dat Christus in het vlees gekomen is. In het kader van de toepassing der zaligheid. Daar zie je helemaal niks in. Een mens ziet niks in Christus. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Als wij hem aanzagen, dan draaiden we ons hoofd om. Dat was niet om aan te zien. Maar een koning, die verandert niet van koningschap. Als die in bedelaarskostuum tot je komt. Als die onder het kruis tot je komt. Dat is de koning der koningen. Toen die in de krib lag, in die voederbak, in die beestenstal. Dat was de koning der koningen. Zo hebben de herders uit Efrata's velden hem gezien door het geloof. Zo hebben die wijzen uit het oosten hem gezien, daar liggende. En ze hebben hem al zo aanbeden als hun koning. Koning der koningen, Heere der Heeren. Maar hij is in het vlees gekomen, want hij moest ook vluchten naar Egypte toen Herodes hem trachtte te doden. Niet voor zichzelf, want hij hoefde maar te spreken en Herodes bestond niet meer. Maar hij heeft dat lijden aanvaard. Hij heeft dat kruis door de Vader hem opgelegd aanvaard. En dat volbrachte werk van Christus, als je daar nou niet je totale zaligheid in gevonden hebt. Ja. Heman, die kende dat. Maar Heman was een soldaat in het leger van koning Jezus. De Heere leidt zijn volk op. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat ze ook die wapens zouden gebruiken. Dan moet je eerst in geoefend worden, want anders sla je net als Petrus maar een oortje af. Ja, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Onze wapens zijn niet vleeselijk, zegt Paulus, maar geestelijk. Want het woord doet het. De genade doet het. Oh, wat moet Gods volk daar toch in geoefend worden. Om niet door de werken der wet aan de slag te gaan. De genade doet het. En als je nou Christus mag, zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Als je nou Christus mag bewonderen door het geloof. Wat moet je dan voor werken meebrengen? Daar gaat hij zijn volk in alles voor. Daar gaat hij zijn volk in alles voor. En dan legt hij ook de last op. Draagt ook anders last en vervult alzo de wet van Christus. Het is weg in onze dagen. Het is niet helemaal weg. Maar je kan het nauwelijks meer vinden. En mooi nagaan hoe diep Heman er onderdoor moest, want vanwege die last roept hij de Heere aan, Heere, waarom verstoot gij mijn ziel en verbergt gij uw aangeschijn voor mij? Want dat hebben de profeten ook ingeleefd, lees de klaagliederen van Jeremia maar. Jeremia zat maar niet over zichzelf in, maar over dat God zijn verbond zou vergeten. En dat was ook de zaak van Mozes toen hij in de bressen stond voor dat afhoererende volk. Heren, wat zult gij dan doen met uw grote naam? Wat zullen de heidenen dan zeggen? Hij heeft het volk uitgeleid en in de woestijn verdorven. Dan zullen ze spotten met uw verbond. Daarom ging Mozes in de bressen staan. Waar is dat in onze dagen? Dat in de bressen staan, dat last dragen. En als het onder het oordeel ligt besloten dat de Heren dat niet meer afwendt, want dat was ook in Jeremia's geval, dit niet meer voor het volk. Want die ballingschap gaat echt door. Dan ligt dat oordeel Gods verankerd in de wil des besluits van God. Dan kan je het niet meer afbidden. En dat is ook in onze dagen, daar kan je echt niet meer afbidden. Nee, maar word je verwaardigd om het te aanbidden of buiten de deur te houden? Want je wordt ermee geconfronteerd hoor. Bloedig of onbloedig, je wordt ermee geconfronteerd. En als je dan voor rekening ligt van die getrouwe zaligmaker, ja, dan moet je niet denken dat je er zodanig goed van afkomt zonder die bedrukking en dat doodbraken en het verbergen van Gods aangezicht en wat hier allemaal staat opgetekend. Zult gij een wonder doen aan de doden? Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd in duisternissen. Want kijk, lees Ezechiël maar. Hoe dat mens, want zo noemt de Heer hem. Hoe Ezechiël onder dat oordeel, door dat oordeel zelf getrokken werd. Dat hij de toorn van God over de zonde van het afvallige volk zelf moest doormaken als het ware. Want anders kan je dat niet bepreken. Anders kan je dat niet bepreken. Heman die heeft zoveel geleerd in deze psalm, dat hij bij God vandaan dat ook kon preken. Dat is echt noodzakelijk, want anders weten we nergens van, afgezonderd onder de doden. Anders kan je nooit tot de doden spreken, tot de doden preken, zoals Ezechiël, voordat dal door het doodsbeender werd geplaatst, daadwerkelijk werd geplaatst. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Nou, begint er maar aan. Ezechiël kon er niet aan beginnen. Hij zegt, Heere, Heere, gij weet het. En toen begon de Heere door middel van de prediking van Ezechiël de geest des levens in die dorre raamtes te blazen. Kijk, daar heb ik nou. Doe je het met God, ben je van God geroepen, dan zal de Heere dat ook nooit ledig doen wederkeren. Wel in de onderscheiden zin van een reuker des doods ten dood of een reuker des levens ten leven. Maar dat werkt wat uit, dat werkt wat uit. En toen begonnen die beenderen van elk been tot zijn been te keren. Dat zal een geklapper zijn in het dal door het doodsbeenderen. En die domnes die wil natuurlijk alles rustig houden. Ik heb eens tegen de domnes gezegd, als God een mens gaat bekeren of mensen gaat bekeren, krijg je herrie in de kerk hoor. Want dan keert elk been tot zijn been. Al die klapperende geraamtes. En dan gaat de Heer er vlees overheen trekken. En geest des levens inblazen. Adam werd geschapen uit het stof. Hij was een lichaam uit het stof geschapen. En de Heer blies in hem een levendmakende geest. Nou, zo ziet het ook in de wedergeboorte. Alleen lijken worden door de enge poort getrokken. Daar hoef je echt geen kracht voor mij te brengen, geen bekering voor mij te brengen, geen geloof voor mij te brengen. En God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Maar er gaat wel dat aan vooraf, die overtuiging van zonder gerechtigheid en oordeel, dat de mens weet dat hij voor God verloren ligt. Ik schatte mij geheel verloren. Kijk, die had er kennis aan. Dat hij een verloren zondaar was. Want de zaligheid, de toepassing van de zaligheid is alleen en uitsluitend voor totaal verloren zondaar. En de Heer doet het nooit anders. Echt. Daar hoeft een mens niet aan te voldoen. Je bent het. Maar nou tot de erkenning komen met de aanvaarding van je welverdiende straf. Nou, Heman, die sprak uit die zaken, maar dan in een gans andere zin. Hij spreekt niet over het stuk der ellende. Echt niet. Nou, Heman was een geoefend kind van God en een wandelaar op de smalle, of een kruiper moet ik zeggen, op de smalle weg des levens. En dan moet hij nog al zijn geloofsgenoten verliezen. Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan. Want de Heer gaat soms een extraordinaire weg met een kind van God. Je ziet het aan Simpson. Geen hulp van broeders gehad. En toen hij gestorven was, toen zeiden ze, het was toch zo'n beste man. Het was toch zo'n beste man. Hij heeft nog geen versterking van broeders gehad. Dus dan ben je een type van Christus. Als de Heer je daar in de afzondering betrekt. Dan moet je geen vijand van zijn, ja. Ik weet het uit mijn eigen leven, ik moet er ook niks van hebben. Maar als de Heer het oplegt, dan brengt hij op de gewilligheid van Christus in je ziel. En dan mag je het dragen of eronder bezwijken. Als ik omringd door tegens doe, bezwijken moet. Nou, dan doet de Heer het onder. Want dat heb een mens nodig, dat hij niet meer, ook niet meer raadpleegt met zijn geloofsbroeders. Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan. Mijn bekenden zijn in duisternis. Net zoals Paulus zegt in 1929... Al die dominees in zijn dagen, hij zegt, die weet er nergens meer van. Nou, het is nou nog 1000, 10.000 er erger. Nog 10.000 er erger. Weet er nergens meer van. Ze weten niet wat er hier geschreven staat. in het kader van de hele godsopenbaring. Want dat moet je niet isoleren van de rest van Gods woord. Nee, nee. Je vindt dat bij Jeremia terug, je vindt dat bij de andere psalmissen terug. Je vindt het ook bij de apostelen terug, absolute waarheid. Maar nooit met het verlies van het geloof. Noem Paulus, wat hij daar allemaal opnoemt voor verdrukking, tegenslag. Ja, hij vreesde het oordeel des doods in zich te hebben. Maar dat geschiet allemaal om de dood van Christus om te dragen, steeds daarin gedompeld te worden. Ja, dan geeft Christus ook de vruchtbaarheid uit zijn gerechtigheid. En dan kom je niet aanwaaien, nee. Dan zeg je, ik heb geen zin in die strijd, ik heb geen zin in dat lijden, ik heb geen zin in dat kruis. Nou, Paulus zegt, het lijden des tegenwoordige tijds is niet op te waarderen tegen de heerlijkheid die aanstaande is. Wat wil je nou? 80 jaar vergelijken met de eeuwigheid. En dat in mindering brengen. Die 10 dagen verdrukking, want het is maar een verdrukking van 10 dagen. Dat gaat er echt niet buiten om. Al denk je nou, ja, ik wil een beetje, toch een beetje ruim leven. Tante Lene zei het altijd. Nou, die heeft nog de ruimte hoor. Dan kun je nog op vakantie gaan, dan kun je nog dit en dan kun je nog dat. Maar Gods volk onder het kruis, die hebt daar geen behoefte meer aan. Die hebt daar geen mogelijkheid, want de Heer die zegt, ik zal uw padje met doorn omtuin. Dan kun je het toch niet uitbreken. Dat is allemaal liefde van God hoor. Als je het kruis, want dat is een heiligend kruis, Gods volk wordt lijden geheiligd. En we staan aan de vooravond dat dat ook letterlijk wordt geïmplementeerd. Gods volk moet het ook geestelijk ondervinden. Ook als de zon schijnt, heb ik gezegd. Ook al lijkt er geen vuiltje aan de lucht, dan verkeert Gods volk nog onder het kruis. Dat betekent natuurlijk niet dat ze dat niet kunnen verbergen voor de buitenwereld. Oh, want ze wenen het uit voor God. Maar de Heer zegt, voor de mensen was uw aangezicht. Dan moet je niet mee te koop lopen. Daar heb je toch geen behoefte aan. Beleid je ellende voor de Heer. Stort je hart uit voor de Allerhoogste. Hij heeft er toch wetenschap van. Maar hij wil het wel uit je mond horen. Nou, dan komt de bruid tot de belijdenis. Ik ben zo zwart als de tenten van Keder. Heer, kijk er maar in. Maar er stond wel tegenover, toch liefelijk is een ogen. Toch liefelijk is een ogen. Nou, daar wist Heman echt van. Heman bidt hier niet een bed van hopeloosheid. Nou, echt niet, echt niet. Maar door die opgelegde last, die wordt hem te zwaar. Die wordt hem te zwaar. Die mooie in God, tante Lene zei, ik heb je in God kwijt gemaakt. Kijk, toen was ze die last kwijt. Dat is ook het waarachtige kenmerk van lastdragen, die raken je God kwijt. Zoals die 4 vrienden die man door het dak lieten zakken, die lieten hun last zakken voor de voeten van Christus. Toen waren ze het kwijt. In God. In God. Want eerder wilden ze het niet kwijt. Dat waren 4 vrienden die de wet van Christus vervulden. En je zou zeggen, van die uitkomst lees ik niet hier in deze psalm. Nou, Heman is meer genoemd in Gods woord. Dus dan moet je dat maar onderzoeken. Dat Heman wel degelijk in God geroemd hebt, dat doet hij hier trouwens ook. O God, mijn zeils. Nou, dan ben je ervan verzekerd van dat kindschap Gods. Want hij bidt hier door de geest van aanneming, door welke wij roepen, Abba Vader. Hier, Heman. Hij kende God als zijn verzoend Vader in de hemel. En Christus als borg voor zijn ziel. En gaat het dan zo diep door? Ja, nou, kijk, daar hebt de Heer zijn volk voor over. Want hij wil dat ze strijden in de volle wapenrusting des geloofs tegen de duivel. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, zegt Paulus, maar tegen de overheden, tegen de gemacht, tegen de geest in de lucht. Want de duivel die kruipt overal in, werkelijk overal in. En soms maakt het ook nog gebruik van een kind van God. Denk er hoe dan. U zegt hoe? Nou, zoals Peter is, het zal u geen zins geschieden. Ga achter mij, Satanas. Kind van God. Moet jij er maar niet boven verheffen, want we staan God altijd in de weg. Dat wordt ook een last in je leven. We kunnen de Heere alleen maar voor de voeten lopen. De Heere volgen, dat is genade. De Heere volgen, en dan kunnen we ook nog ineens. Daarom zegt die bruid, Heere, trek mij. Dan zal ik u nalopen. Heere, waarom verstoot gij mijn ziel? Moet je niet lezen in het stuk der ellende. Nou, nou. Want dan roep je de Heere niet aan in zijn verbondsnaam. Waarom verstoot gij mijn ziel en verbergt uw aangezicht van mij? Dat nou, als je nou praat, wat is nou de hel? Ik heb het tante Minus horen zeggen. Dat is God te missen, dat is de hel. Dat is niet die brandpoel Dat is voor Gods volk niet de hel. Dat is God de misser. Dat was voor Heman exact hetzelfde. Verbergt u aanschijn voor mij. Nou, daar kon hij niet meer leven. En dan blijft Gods volk smeken zoals Abraham de wilde dieren verjoeg. Toen hij dat offer voor God moest, op Gods bevel moest slagen en stukken hakken. Toen moest Abraham dat wilde gevogelte verjagen. En hij bezweek onder de last en hij zonk in diepe slaap. En toen ging God tussen de stukken door. En dan laat hij je uitbidden, dan kom je aan het einde van je gebed. Want de gebeden van David hebben een einde, maar het gebed van Christus, dat heeft geen einde. Dat blijft eeuwig bestaan. Heere, wanneer komt die dag dat ik eeuwig bij u mag wezen en zie uw aanschijn geprezen? Nou, dan mag je vrienden metgezel verre van me doen. En dan mag je met Asaf, en dat heb Heman ook, zijn hele leven beoefend. Zodan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En daar behoort ook al die uitwendige lasten die je wordt opgelegd. En dat ondervind je dan net als die Canaanese vrouw. Dat ga je allemaal eigenen. De profeten hebben ook de schuld van land en volk geëigend. Maar niet zonder censuur. Want daar beroepen zich ook sommige predikanten. Ja, de profeten die kwamen in de schuld met de zonde van land en volk. Maar dat ging niet zonder censuur. Kijk maar wat Nehemia allemaal gedaan heeft. En Ezra. Kijk maar wat de profeten. Die hanteerden de censuur. Ook als dat bloedig was. Mozes met die afgoderij met het gouden kalf. Mozes ging wel in de bressen staan. Maar het kostte 30.000 Joden het leven, die afgoderij. Want dat zwaard ging er doorheen. De Heer is een God van recht. Ja. En als hij met zijn oordelen komt, met zijn verbondsoordelen, dan kijkt hij echt niet op 10.000 doden. Nou, het wordt echt een slagveld. Het wordt echt een slagveld. Deze wereld gaat voorbij. Met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, zoekt je ziel als een buit uit te dragen. Zoals de Heere ook tot Baruch heeft gesproken. Ik breng een kwaad over alle vlees. Maar gij zult uw ziel als een buit hebben. In alle plaatsen waarin je trekken zult. En dat is de weg Gods. Je kunt me niet hierin en daarin. Hier een bezoek, daar een bezoek. Een beetje entertainment leven. Nou. Kinderen, is dat nou je begeerte om je leven in de dienst des Heren te besteden? Om je tijd uit te kopen terwijl de dagen boos zijn. En nog steeds bozer worden. Maar dan moet je ook je eigen boosheid voor God bewenen en belijden. Die zijn zonde beleid en laat, die zal barmhartigheid ontvangen. Maar dat laten, dat is niet in onze macht. Nee, maar dat is in Gods macht, dat is in Christus macht. Als die je verlost van de heerschappij, der zonde en des doods. Dan zijt gij niet meer onder de wet, maar onder de genade. Ook al sta je met je voet in de zonde, want de zonde zullen over je niet meer heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dan is Christus koning in je leven. En dan begeer je ook door hem geregeerd te worden. Door hem bestuurd te worden, door hem geleid te worden in al je wegen. Ten spijt van al je handelingen, je gedachten, je werken, want het is allemaal niks waard. Het is allemaal ijdelheid, waar een mens mee zich vleit. Maar dan mag je leven uit de bron. Want God heeft een fontein geopend voor de zonde van het huis van David. Begeef je ergens naar die fontein. Ja, daar hoef je geen traject voor af te leggen, want Christus is hier. In zijn woord geopenbaard. Daar hoef je geen traject voor af te leggen. Val voor zijn gezegende voeten. Die moordenaar aan het kruis komt dat zelfs niet meer. Heere, gedenk mij. Hij kon niet meer bewegen, hij kon geen duim meer bewegen. Als gij in uw koninkrijk zo gekomen zijn en ik zal in de hel verzinken, gedenk mij. Toen viel genade vrij. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Amen. Heren, wat een les zal liggen hier in verklaard. We hebben het nog maar amper genoemd. Amper genoemd. Maar als we dat in de beoefening krijgen, wat Heman hier uitspreekt voor uw aangezicht. Oh, dat zijn hemelse lessen. Dat zijn lessen zoals die ook opgetekend staan in dat dierbare hoofdstuk van Jesaja 53. Van de lijdende man van smart. En onder datzelfde kruis wordt uw volk geplaatst. Oh, dat we het dan mochten dragen, niet achter ons aanslepen.
maar dat we het mochten dragen. Het heilige kruis, het erfgoed hier boven het vaderlijk huis. Verheerlijk dan uw naam en kracht om Jezus willen. Dan even nog zingen van dat 11e vers. Gij hebt hem met gezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden, zodat mijn ziel, hoe ze ook moet strijden, bij niemand heul of bijstand vindt. Dat is genade bevat. Ik zoek hen vergeefs, moet eenzaam wenen, al mijn bekenden zijn verdwenen. Het 11e zangvers van Psalm 88. Zijn aangezicht over u en geef u vrede.